Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Verzocht met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 17 tot en met vers 31. Wij noemden u 1 Korinthe 1, van vers 17 tot en met vers 31. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Korinthe 1 van vers 17 tot en met vers 31. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edele. Maar het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in den Heere. Laten we zingen van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. laten we met elkaar trachten het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere God, des aanziens en des menigvuldig ontfermens, geef dat wij tot u mogen naderen zoals gij uzelf in uw woord aan ons hebt geopenbaard en bekendgemaakt. Wat zal dat een voorrecht zijn, Heere? U hebt zelf gezegd, degenen die tot u bidden, moeten u aanbidden in geest en in waarheid. En Heere, nu hebben wij zo nodig de onderwijzing en de bekwaammaking van uw heilige geest. Ook in het gebed, in de toenadering tot u. Het mocht u behagen ons een indruk te geven van uw hoogheid, majesteit en heerlijkheid, van uw goedheid, van uw genade, van uw langmoedigheid, van uw weldadigheid, en ons van onze strafwaardigheid en geringheid, opdat het ons vervullen mocht met ootmoed en vernedering des harten voor uw heilig oog en aangezicht. En dat het niet alleen in de woorden gezegd en uitgesproken zou worden, maar dat het in de waarheid zou worden beleefd. Want gij zijt de hoge en de verhevene. Gij woont in de eeuwigheid en uw naam is heilig. Maar gij wilt ook wonen bij diegene die eens vernederde en verbrijzelde des geestes zijn. En Heere, als dat gevonden wordt, dan is het alleen uw werk. Dat groeit niet op onze akker. We zijn mede ook door hoogmoed van u de fontein en de bron des levens afgevallen. En als u ons in plaats van hoogmoedig niet ootmoedig maakt, dan zullen wij in onze hoogheid des harten als het ware voortgaan op de verkeerde ingeslagen weg. Het mocht u behagen, o God, vanavond ook de prediking te willen gebruiken tot opkering van deze of gene, kon het zijn van ons allemaal. Want Heere, die prediking van vanavond, die keert ons op, die zegt ons wat. En dan is het buigen of niet buigen. Buigen of de verkeerde weg, met des te meer verhardheid doorgaan en bewandelen. Wij bidden van u, Heere, laat de prediking geen reuken des doods ten dode zijn. Want we hebben allemaal een kostelijke, een onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid. En we reizen allemaal naar ons eeuwig huis. Daar worden we gedurig bij bepaald. Uw woord zegt het ons niet alleen, maar dat woord, dat wordt gedurig bewaarheid. Er staat in de Bijbel, wat man leeft er die de dood niet zien zal? Hij mogen oud worden, hij mogen krachtig zijn. Maar tenslotte is het refrein en het einde van ons alle leven en hij stierf. En Heere, nu neemt ge zoveel mensen betrekkelijk plotseling weg uit het leven, ook jonge mensen. Wanneer wij letten op de verkeersongevallen, vooral in het einde van de week, die overgang van de ene week in de andere, wat zijn er dan soms een jonge mensen die grote plannen hadden en die zo plotseling uit het leven werden weggerukt. Laten onze jonge mensen daarop mogen letten. Geef dat ze hun ogen daarvoor geopend worden, opdat ze in tijd bedenken wat tot hun vrede is dienende. Heere, wij geloven dat het zoveel roepstemmen zijn en dat daarin nog weer bijvernieuwing uitkomt. Dat gij onze dodelijke dag niet begeert, maar dat gij ons roepstemmen geeft, opdat we ons haasten en spoeden zouden om onzes levens wil. Heere God, gedenk ons dan ook in dit avonduur. Wil ons helpen bij de prediking. Wil de prediking dienstbaar stellen tot de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid der zielen. Want Heere, daarin wordt u verheerlijkt. Als u de prediking gaat stellen tot de verheerlijking van uw naam, dan worden er tollenaren geboren. Dan zijn er mensen die vanavond bekendgemaakt worden met hun zonde en met hun ongerechtigheden. met hun ongeluk waar ze eigenlijk zich van nature in bevinden. En heren, dat is zo nodig, voor alle dingen nodig. Dat is het ene nodige waar u op gewezen hebt. Heere God, daar wordt uw naam in verheerlijkt. Als er iemand is die u de rug toekeert en die door de prediking wederom geboren wordt. En een smekeling en een bidder wordt aan de troon van uw genade. Want het allereerste wat ze gaan doen, dat is, ze gaan bidden. Al hebben ze, ik weet niet hoeveel gebeden gedaan. Maar als die verandering in dat leven intreedt, dan wordt er in den hemel gezegd, ziet hij bid. Er is blijdschap in den hemel over ene zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen. Die de bekering niet van nodig hebben. Heere, geef dat wij de bekering van nodig mogen hebben. Dat we daarvan doordrongen mochten worden. Opdat we mochten zeggen en bidden, Heere, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Strek ons, dan zullen wij u nalopen. Heere, gebruik de prediking daarvoor. Laat het een prediking zijn die ons allemaal mag aanspreken. Zelfs de kinderen. De jonge mensen, de oude vandaag, we zijn voor u nooit te jong, ook nooit te oud. Het mocht u behagen, heren, want er wordt veel werk van de jonge mensen gemaakt. Maar ontferm u ook over de oude vandaag, die als het ware op de valreep staan om te moeten vertrekken. O God, als ze onbereid zijn en wil ze dan daarvan overtuigen, opdat ze nog, zelfs al zou het er elder uren zijn, bedenken mochten wat tot hun eeuwige vrede is dienende. Heere, God, gedenk ons daar zo alle tezamen. Zegen de prediking voor uw volk en kinderen. Zegen de prediking kon het zijn voor jong en oud, voor klein en groot. Zegen de prediking ook voor hen die met ons medeluisteren per kerktelefoon. Wil aan onze zieken gedenken overal waar ze zijn en zich bevinden. Heere, wilt u ze zegenen in de weg van beproeving en in de weg van het kruis. Ontferm u over weduwen en wezen weduwnaren en alleenwonenden. Laat over alles wat heerlijk is uw beschutting zijn. Gedenk uw ganse koninkrijk over de lengte en breedte der aarde, overal waar uw naams gedachtenis wordt gesticht. Heere, wil daar in het midden zijn, wil daar wonen en werken, wil daar met uw geest aanwezig zijn. Mocht het ook vanavond hier zijn. U hebt gezegd, wanneer er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik daar in het midden. En dan zal ik u zegenen. Heere God, erbarm u dan over ons. Open onze ogen. Doorboor ons oor. Ontsluit ons hart. Opdat we acht mochten geven op hetgeen gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Ontferm over al uw knechten. Zelfs ze met uw geest. Wil ook hem gedachtig zijn die de mond tot u is. Och, Heere. Gedenken naar ziel en lichaam, ook in dit avontuur, naar de rijkdom uw goede tierenheid, die gij hebt geopenbaard in de Zoon uw eeuwige liefde. Amen. Het woord voor dit avontuur, mijn geliefde, vindt u opgetekend in 1 Korinthe 1. En daarvan nader het 23e en het 24e vers, waar het woord van God al dus luidt, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ik weet niet, mijn geliefde, of u vanavond, toen u dat psalmvers zong van psalm 49, of u daarbij nagedacht hebt. Want dat is een wonder. Psalm 49, dat staat in de psalmenbundel, maar dat is een wonder. Wanneer we erop letten natuurlijk de achtergrond van ons mensenkinderen, dan moet u eens nagaan. De achtergrond, dat is onze val in Edens paradijs. We hadden niets anders kunnen verwachten dan, ja, dat we straf zouden krijgen, dat het oordeel van de hemel zou komen. En dan, wanneer de Heer dan nog tot ons gesproken had, dat het dan geweest was in toren en in gramschap. God is zo groot. God heeft niet van nodig om van ons mensenkinderen gediend te worden, staat er in de Bijbel, als iets behoevende. Hij is volmaakt in zichzelf. Hij wordt wel gediend. Daar zorgt hij zelf voor dat hij nog gediend wordt. Maar hij heeft het niet nodig. Er staat in het boek van Job, van de goddeloze. En als gij zondigt, wat ontneemt gij hem? En als gij hem dient en vreest, wat geeft gij hem? God wordt niet groter van uw liefde, van uw dienst. God wordt ook niet kleiner van al die mensen die zo goddeloos zijn. En nou, ondanks die duistere achtergrond, zegt die dichter, gij volken hoort. Waar? Overal. Waar in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niet dan loutere wijsheid voort. Weet je welke wijsheid? Kijk, die dichter die gaat ons vertellen dat wanneer wij vertrouwen en vastzitten en steunen op de dingen van dit tijdelijk leven, op ons aardse goed, dat we dan grote dwazen zijn. En als we dan menen dat ons huis eeuwig zal staan, oh, dan worden we zo ineens als het ware weggenomen. Niet waar? Van nature zijn we allemaal van die rijke dwazen. En hoe gaat die dichter? Die gaat de mensen aansporen, opwekken. Hij zegt, denk erom, je gaat een keer sterven. En je huis dat blijft niet eeuwig staan. En eigenlijk is je weg niets dan ijdelheid. Want dat goed dat je bezit, dat is maar tijdelijk. Want als je straks, ja straks dan moet je gaan sterven en dan moet je het overlaten aan een ander. En je weet niet eens hoe. En dan gaat die dichter, die gaat dat ernstig onder ogen brengen. En dan gaat hij zeggen, door genade, hij zegt, weet je wat er met mij gebeurt als ik een tijd van mijn leven kom? Ik mag door Gods genade een gunstgenoot van God zijn. Hij neemt mij straks op in zijn heerlijkheid. Kijk, dan gaat hij die twee dingen, die gaat hij tegenover elkaar stellen. Afwegen tegenover elkaar. Opdat u en ik, opdat wij daarover na zouden denken. En dat was nou iemand, daar had de Heere hem nu voor gegeven, dat hij dat moest doorgeven. Is dat geen wonder? En die prediking die is vanavond eigenlijk ook zo. Want we hebben allemaal verdiend dat God in tegenheid met ons zal wandelen. Of is er hier één in de kerk, het zij waar die dan ook zit, die zegt, ja maar ik heb het er wel zo naar gemaakt dat God met mij niet in tegenheid zou wandelen. Dan moet ik direct zeggen of je een man of een vrouw, een jongen of een meisje bent. Dan ken je jezelf niet hoor. Want, ach we zijn ten allen tijden overtreders met gedachten en woorden en werken. En ten allen tijde verbeuren wij het leven. En hoe wil de Heer door de prediking vanavond erop gaan wijzen. Dat waar we de dood hebben verdiend. Dat we het leven alleen uit genade kunnen ontvangen. En dat was de prediking van Paulus. Ja, dat kun je eigenlijk van Paulus wel begrijpen. Want die had de Christus zo aangenaam leren kennen. En dan gaat hij zeggen tegen die gemeente van Korinthe, gaat het geschreven, dat wij prediken Christus de gekruisigde. Paulus' prediking van de gekruisigde. Het voorwerp of de inhoud van deze prediking. De verwerping van deze prediking en de zegen door deze prediking. U voelt wel, daar zitten verschillende kanten aan, hè. Paulus' prediking van de gekruisigde. het voorwerp of de inhoud. En ten tweede de verwerping van deze prediking. En ten derde de zegen door deze prediking. We zingen eerst van Psalm 78, het eerste en het tweede vers, derde vers. Psalm 78, vers 1 en 3. U krijgt gelegenheid voor uw offeranden, terwijl straks de extra collecte aan de deur bestemd is voor onze diaconie. Psalm 78, vers 1. Neem, o mijn volk, neem mij in de leer ter oren. En het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. 78, vers 1 en 3. Wij wilden nu, mijn geliefde, vanavond gaan bepalen bij de prediking van de apostel Paulus van de gekruisigde. Dat was eigenlijk de inhoud van zijn prediking. Op een andere plaats heeft hij bijvoorbeeld gezegd, ik wens niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat predikt hij. En toch, voordat we nu over dat onderwerp, dat voorwerp gaan spreken, moeten we toch iets zeggen van dat prediken. Want ja, u bent gewoon, u gaat naar de kerk en er wordt gepreekt zondags. Ja, wat is dat eigenlijk, preken? Zit er nog een bepaalde betekenis aan? Natuurlijk zit daar een bepaalde betekenis aan. Want kijk, dat woord prediken zoals het hier staat, dat wil eigenlijk zeggen roepen, uitroepen. Vandaar dan ook, gemeente, we hebben het vanmorgen zelf nog gezegd, dat wij wel eens aanmerking maken als we zien dat ze niet luisteren en dat ze niet stilzitten en dat ze met andere dingen bezig zijn. Ergens moet de prediker daarop luisteren, want hij is een prediker en die predikt en die moet het roepen, die moet het uitroepen. Hij heeft een boodschap meegekregen, hij is van God daartoe aangesteld. En dat woord roepen en dat woord uitroepen, dat wil dus zeggen dat hij moet ze daar op de gaanderij ook bereiken. Daarachter, hij moet ze daar links bereiken, overal waar ze zijn. daar moet hij ze eigenlijk bereiken. Hij moet zich inspannen. Dat is dat woord prediken. We lezen dat in het Oude Testament maar een paar keer, dit woord prediken. En dan is het een prediking tegen iemand. Over dat tegen, daar gaan we ook nog wel bij onze tweede gedachte, of bij de eerste, over nadenken. Want die prediking die ging zich richten tegen de Ninevieten. Dat was een prediking zonder evangelie. De Ninevieten die worden ons voorgesteld. En het was een prediking waar alleen oordelen uitblonk. En ze hebben zich, zij het dan een uitwendige bekering, goed ter zake, maar ze hebben zich uitwendig bekeerd. En er wordt zelfs tegen de gemeente van het Nieuwe Testament gezegd, de mensen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel tegen dit geslacht en zullen het meehelpen veroordelen, want zij hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En dat was alleen een prediking van gericht. Een gewezen ouderling van me in Schravenzande. Die ging een keer naar de kerk bij dominee Driessen. En die man die zou ergens over preken en dat kon niet. En onderweg. Daar bepaalt de Heer hem erbij en zegt nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. God gebruikt het voor die man. Die nou op een eind in de 80 jaar is. Die zoveel jaren ouderling geweest is in Schavenzande. Een kroegbaas. God gebruikt het. God wil die prediking gebruiken. Daarom staat er. Hoe zullen ze prediken. Indien ze niet gezonden worden. En het geloof is uit het gehoor. Dus wij moeten als het ware alles op alles zetten. In Jona 1 vers 2, Jona 3 vers 2 en 4. Daar wordt over dat prediken gesproken. Predik tegen haar. In het Nieuwe Testament, ja, daar komt het veel meer voor. Het is zo roepen, uitroepen. Het moet luider geschieden en in het openbaar. Dit is een openbare samenkomst. En hier moeten we zo luid in spreken, dat waar u ook zit, dat u het hoort. We moeten alles op alles zetten, dat de mensen het horen. We moeten dus ze bereiken. Nu heeft God, die heeft ons stof gegeven om te prediken. Dat is dat dierbare woord van God. De Heer heeft eerst organen gebruikt. Die heeft hij op een bijzondere wijze met zijn geest verlicht. We noemen dat de inspiratie. Daar ligt dat woord, dat is nu door de zorg van God, ligt dat hier. Vanmorgen hadden we het erover, God heeft geboden te bidden om alle lichamelijke en geestelijke noden. Door de zorg van God ligt het hier. De zorg die God had voor onze onsterfelijke zielen, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, heeft hij ons dat woord gegeven. Opdat we niet zouden verloren gaan. Opdat we zouden bedenken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. En nu heeft de Heer ze uitgezonden. Denk maar aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, en heeft gegeven sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heilig, tot opbouwen van het lichaam van Christus. Dus daarvoor zijn die knechten van God. Ze zijn aan de ene kant om dat lichaam van Christus op te bouwen. En aan de andere kant wil God ze gebruiken om mensen te wederbaren. Want het is wonderlijk, dat woord van God, dat het is zoiets wonderlijks. Dat is geweldig. Daardoor wordt een vijand een vriend, een vloeker een bidder. En al was iemand nou nog zo vijandig, als God zo'n pijl van dat woord schiet in het hart, dan moet hij vallen. Ja, dat is dat woord, hè. En dat ligt nu hier voor ons. En nou de inhoud van dat prediken. Dat willen we naar twee zijden u als het ware gaan tonen. Van de zijde van God en van de zijde van u. We willen dat eerst gaan doen van de zijde van God. Dat is iets geweldigs, van de zijde van God. Want hier zegt Paulus in dat 23e vers, doch wij prediken Christus. Daar is een tegenstelling bij deze man. Hij zegt, ja, de mensen kunnen zus en zo praten en denken en doen en redeneren. Doch, hij zegt, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Hier wordt de naam van Christus naar voren gebracht. Hier wordt nu niet gezegd, wij prediken Jezus te zalig maken. Dat doen we ook. Maar waarom wordt hier nu gebruikt, wij prediken Christus, de gekruisigde? Oh, dat heeft toch zo'n aangename en dat heeft zo'n heerlijke betekenis. Weet u wat dat zeggen wil? Dat wil zeggen dat de zaligheid en die prediking, die komt van God. Die is niet van ons. Wij mogen ook niets van onszelf als het ware prediken. Elke gedachte van ons, die wij een bepaalde gedachte daarin zouden leggen, is contrabanden. Wij moeten precies prediken zoals dat woord van God het ons aangeeft en voorgeeft. De prediking mag nooit gericht worden op de prediker, nog minder mag de prediking bijzonder gericht worden op de gemeente. Al zou het radicaal verkeerd ontvangen worden, dan moet toch dat woord van God, mijn geliefde, dat moet op de voorgrond staan. En u zegt, Paulus, toch wij prediken Christus, de gekruisigde. U weet wel, en dat is zo heerlijk, dat is de ambtsnaam van de Heere Jezus, de ambtsnaam van de middelaar. Een middelaar. God heeft een middelaar gesteld tussen hem en tussen de zondaar. Kijk, dat is die middelaar en die bemiddelt. Dat is de ambtsnaam zoals God de Vader hem gegeven heeft. Dat is Gods eigen zoon, Gods enige geborene, die in de schoot des vaders was. Die het afschijnsel is van s vaders heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Wij raken aan deze uitdrukking, als het ware zou ik zeggen, gewend. Maar daar mag u vanavond eens niet aan gewend raken. U moet nu eens zien wat God gegeven heeft als een middelaar. Job heeft er destijds om gevraagd. Hij zegt, wie is hij die tussen beiden in zal staan? En die de hand op beide zal leggen. En die ze zo bij elkaar zal gaan brengen. Want een bemiddelaar, die legt zijn ene hand op deze. En zijn andere hand op die. En die twee gaat die bij elkaar brengen. En nu is die middelaar, mijn geliefde, die is door God gegeven. Dat is de goddelijke zijde van de middelaar. En dat is Christus, de gezalfde. Die had een taak hier op aarde te vervullen. Een opdracht had hij. Zoals een dienaar des woords, die een prediker is, een boodschap van God heeft. Zo had de Christus een opdracht des vaders. God de Vader had hem een werk opgedragen. Want dat evangelie, daar zit iets wonderlijks. God had hem een werk opgedragen en wat? Om te herstellen wat wij verkeerd hebben gedaan. En u kunt u alleen op deze wijze door die Christus zalig worden. Een andere weg is er niet. Als u deze Christus niet tot uw deel hebt, dan moet je dan straks verschijnen aan het eind van je leven. En dan zegt de apostel, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Christus, de drievoudige ambtsdrager, die deze ontzettende drievoudige dood heeft ondergaan. Een drievoudige ambtsdrager, een profeet, een priester en een koning. Kijk, daar krijg je nou alles in wat u nodig hebt, wat u en ik nodig hebben. Want weet je wat die profeet gaat doen? Die gaat je onderwijzen, die gaat je leren. De geest van Christus gaat ons als profeet. Kijk, dat is de ambtelijke bediening van den Christus. En hoe meer of u nou uit de ambtelijke bediening van den Christus leeft, hoe meer of u onderwijs krijgt en er zelf buiten wordt gezet, hoe meer of u als het ware naar dat heerlijk beeld van Christus gereformeerd wordt. Paulus zegt bijvoorbeeld ergens, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En weet je wat die profeet doet? Die onderwijst ons. En dat is het heerlijke van de profeet, van de profetische bediening van Christus. Als profeet gaat hij ons bekendmaken dat wij een middelaar nodig hebben. Hij gaat ons zo als het ware alles afnemen en ontgronden en onderwijzen dat wij zeggen, maar is er dan nog een middel om deze welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat is het schoonste in de middelaarsbediening van Christus, dat de profeet die gaat plaatsmaken voor de priester. En er zou nooit geen plaats zijn als hij geen koning was. Dat onderwijs dat hij geeft, dat doet hij op een koninklijke wijze. Op een overredende wijze. Hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Hij spreekt veel anders dan wij. Wij moeten proberen het uit te roepen. Zo. Uit te roepen. Zodat de mensen het horen. Maar wij kunnen niet één mens veranderen. Maar als hij als de hoogste profeet, die gaat ons de verborgen raad omtrent onze zaligheid volkomen bekendmaken. En dat doet hij op een koninklijke wijze. Dus hij overreedt ons koninklijk, zodat we voor dat onderwijs gaan buigen. Weet je hoe dat nou gebeurt? Als je voor dat onderwijs gaat buigen, als je dan in die Bijbel leest, en dan op een gegeven ogenblik, dan is het alsof de Heere alleen speciaal tot u spreekt. En dan wordt ge overwonnen. Dan wordt ge overreed. Dat is kostelijk als dat gebeurt. En in die weg, als u zo overreed wordt, wordt er dus plaats gemaakt voor de priester. Dat u de priesterlijke bediening van Christus nodig hebt. En u zegt de apostel, doch wij prediken Christus de gekruisigde. Dat is van de kant natuurlijk, er is veel meer te zeggen, maar we stippen zomaar iets aan. We hebben hem getekend als de drievoudige ambtsdrager. En nou zou ik hem van onze kant willen laten zien dat u en ik dat nou nodig hebben. En wat is dat nodig, geliefde, dat we daaraan ontdekt worden? Zo even heeft die dichter gezegd van Psalm 49, gij volken, hoort waar ge in de wereld woont. Wie al wat of ge zijt, want denk erom, je moet een keer voor het gericht van God verschijnen. Vanmorgen hebben we gezegd, wij worden geoordeeld omtrent de openbaring van God, mensen. Zelfs een heiden die zal geoordeeld worden. Als die voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen. En wij zeer zeker, wij die dat kostelijke woord van God hebben. Daar wil die dichter van 49 wil ons voor waarschuwen. En nu van onze zijde, zo middelaar, Gods eigen zoon, die geen zonde gekend of gedaan heeft. En er is geen bedrog of onrecht in zijn mond geweest. Zodanig een hoge priester betaamde ons, u en mij. Wij moesten er eigenlijk één hebben die zo voor ons in de brek stond. Uit de kinderen van het menselijk geslacht, zulk een hoge priester betaamde ons. Heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. En hoger dan de hemelen geworden. Dus een onzondige, die hebben wij nodig. Anders is er voor ons geen behoudenis, mensen. Want God is rechtvaardig in zijn spreken. Hij is heilig in zijn rechten. Geloof mij vrij. Als wij sterven. En we zijn niet bereid te sterven. Dan zullen we tot en met overtuigd zijn van de rechtmatigheid van het oordeel Gods. Dat zou wat zijn. Als wij onder het evangelie hebben geleefd. En we komen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal ons geweten ons moeten aanklagen. En dan zullen we daar moeten zeggen dat God recht is. En dat we zullen voor hem moeten buigen. Nu kun je de genade nog doen. Daar krijg je de voet op de nek. Dat is zo erg. En nou begrijp je wat of die prediking inhoudt voor een mens die nu daar iets van af weet. En die nu vastloopt. Nou zegt Paulus, wij prediken Christus de gekruisigde. Die kruisdood, dat was een smadelijke dood. Een smartelijke dood. En dat was een gevloekte dood. En wat hebben wij die nu nodig? Niet waar? Want doordat we Gods wet hebben overtreden, zegt de Heer, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, als die vloek ons achtervolgt, dat wil wat zeggen. Dus van onze zijde hebben wij die nodig. We hebben een profeet nodig, we waren het in Edens paradijs. Maar we hebben de profetenmantel afgeworpen. We waren priesters. En we hebben ons priesterlijk kleed bezoedeld. Er staat van Jozua de hoge priester, die had vuile klederen aan. In het paradijs hebben we vuile klederen gekregen. Onze priestermantel die is vuil. En die is misvormd door duizend zonden. En onze koninklijke mantel, onze kroon, die hebben we vertrapt. Die zijn we kwijtgeraakt. En nu moest de Christus komen, die ambtsdrager. Wij waren ook ambtsdrager. Wij hadden een drievoudig ambt, profeet, priester en koning. Wij moeten dat weer worden. Als we tot God bekeerd worden, dan moeten we weer profeet, priester en koning moeten we worden. Daartoe worden we getrokken uit de macht der duisternis tot Gods wonderbaar licht, opdat we zouden gaan verkondigen de deugden desgene die dat gedaan heeft. Voor u, dat is als je bekeerd wordt en je krijgt oefeningen des geloofs, je gaat daarin toenemen. Nu is het van de zijde Gods. Nu heeft God dus zijn enige geboren zoon gegeven. Roep de wijsheid niet. Dat staat er in Spreuken 8, dat uitroepen. God is ermee begonnen in paradijs. De Christus doet het door organen die hij daartoe aanstelt en die hij daartoe roept. Opdat wij zouden iets hebben om voor God te kunnen bestaan. Ach, nu zijn we hier zo bij elkaar vanavond. En dan is er maar één naam die onder den hemel gegeven is tot zaligheid. Twee namen zijn er niet. Er is maar één deur waardoor u binnen kunt gaan. Tweede deur is er niet. Er is maar één weg waardoor u behouden kunt worden. Daarom staat er ergens in de Bijbel. Als we onze eigen weg bewandelen, deze hunne weg is een dwaasheid. Dat is een doodlopende weg. Die loopt op het eeuwige verderf aan. De inhoud van die prediking, we hebben er eigenlijk maar iets van gezegd. Maar die inhoud van die prediking, dat is een buitengewoon wonder. We zeiden al dat het zo'n wonder was van die dichter van Psalm 49. Dat wij het u prediken, dat is een wonder. Dat wij dat evangelie prediken voor de grootste der zondaren. Al had u al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Dan wist dat bloed van de Heere Jezus Christus. Dat wist het allemaal uit. Is dat geen groot wonder? Dat een zondaar u bekend mag maken. In Gods naam. Dat we het uit mogen roepen. En bekend maken. Daarom wordt in de Bijbel gezegd, heden is het de wel aangename tijd en heden is het de dag der zaligheid.
En nu heeft de Christus deze ontzettende dood willen ondergaan. Die smadelijke, wij hebben God gesmaad. Die smartelijke en die vervloekte dood. En u zegt, de apostel, doch wij prediken Christus de gekruisigde. Als we nu eens even erop letten, dit is voor ons heel gewoon. Maar, nou moet je eens nagaan, nu moest Paulus, die moest gaan preken tot heidenen, tot joden. Hij moest gaan tot joden en tot heidenen. Die joden, die waren eigenlijk afkerig van dat kruis van Christus. En weet je waarom of hij nou de gekruisigde ging preken? Om hem vanuit de Bijbel te laten zien dat dat nu juist de van God gegevene was. Kijk, daar was de apostel gedurig mee bezig. Apollos deed het ook. Apollos ging uit de schriften bewijzen dat de gekruisigde de Messias was, de van God gezondene. Zijn voeten en zijn handen zouden doorgraven worden. Denk maar aan Jesaja 53. Och, de Christus, de gekruisigde, die kun je vinden in het Oude Testament. Daar staat hij aangegeven. En als wij nu hem nodig hebben, en dat er geen ander middel is, dan zeg je natuurlijk, ja, die prediking, die wordt er allemaal aangenomen. En als ze nou vanavond uit de kerk gaan, dan zeggen ze, die kunnen we niet missen. We zullen niet rusten voordat we die Christus bezitten. Ja, dat is logisch. Ieder weldenkend mens zou zo oordelen. En toch, wanneer wij deze vraag stellen, dan krijgen we een ontzettend antwoord. Want onze eerste gedachte was het voorwerp of de inhoud van deze prediking. Dat was machtig, dat was majesteitelijk. Dat was zoiets, ja, daar word je stil van. En dan zegt de apostel, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Me dunkt dat daar de deugde Gods, als het ware, in naar voren komen. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn genade, zijn ontferming, zijn langmoedigheid, zijn weldadigheid, noem maar op. En dan krijg je de verwerping. De verwerping van de Christus. Ja, maar dat is een ernstig iets. Want er staat, wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? In het raam van deze tijd. De Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Wel, het hele mensdom was met deze twee namen te noemen. Dus, je zou het ook zo kunnen zeggen. Dat wij prediken Christus de gekruisigde. Maar dat neemt geen mens aan. Dat verwerpen ze allemaal. Zo zou je het ook kunnen zeggen. De Joden, dat was het bondsvolk. Daar waren de Joden genoten onder begrepen. De zaligheid is uit de Joden. En het was voor de Joden een erfenis. En de Grieken, dat waren de heidenen. Dat is eigenlijk de verzamelnaam van al de heidenen, van de afgodendienaars. De Grieken stonden bekend door hun beschaving, door hun wijsheid, door hun geleerdheid. En het was voor de Grieken, daar was het een dwaasheid voor. Dus er is geen idee. En dat dit woord waarheid is, dat komt toch wel uit, dacht ik. Dat is heel ernstig. Want als we nou weer gepreekt hebben, en we hebben dan met alle gebrek u gewezen op de Christus, en wij zijn geen hartekenners natuurlijk, maar zal er dan vanavond één mens van levensrichting veranderen? Ja, dat is een ernstig iets. He? De remonstrant zegt, kijk, als een mens bekeerd wordt, dan gebeurt dat door aanrading. Als ik dan aan het preken ben en ik stel deze dingen zo scherp tegenover elkaar, dat licht en die duisternis, dan komt een mens door zijn eigen vrije wil een keer tot de instemming en dat hij dat aanneemt. Maar ja, dat zegt Gods woord niet. Gods woord zegt in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En nou is het voor de Joden erger, is het voor de Grieken een dwaasheid. Voor de Jood was die hele Christus, zoals zijn openbaring was, een ergernis. In alles wat hij deed. Hij kon eigenlijk niets doen of het ze ergerde zich aan hem. Ze ergerde zich omdat hij uit Nazareth kwam. Ik noem maar een paar dingen. Ze ergerde zich omdat hij aan de tollenaren en de zondaren het evangelie ging preken. En als er dan van die bekeerde tollenaren en zondaren of zonderessen waren. En hij at met ze. En hij sprak vriendelijk met ze. Omdat het gegevenen des vaders zijn. Dan ergerde zich. En hebben ze het uitgebrouwd en gezegd. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Johannes die at of dronk niet. Toen zeiden ze. Johannes die heeft de duivel. En toen kwam de zaligmaker. En die at en die dronk. En toen zeiden ze, deze is een vriend van tollenaren en zondaren. Een vraat en een wijnzuiper. Ze hebben zich geërgerd, geheel en al. Zo'n Christus begeerde ze niet. Zo'n ambtsdrager, die aan het kruis ging sterven, die een vloek werd. Want de gehangene, die was God een vloek. Hoe kwam het nou, dat die mensen in Christus zo'n ergernis namen. Want als je dat woord ergernis, wij zeggen wel eens, ik erger me hier aan of ik erger me daaraan. Ja, maar dat is niet de betekenis van dit woord ergeren. De Joden wel een ergernis. Kijk, dat wil eigenlijk zeggen, dan kom je tot zonde. Als ik iemand erger, dan ben ik oorzaak soms dat iemand tot zonde komt. Dat is erger. Niet als je van die futiliteiten hebt, dat je zegt, ja, daar erger ik me aan. Dat is het Bijbelse woord niet. Maar het Bijbelse woord ergeren, dat wil zeggen dat een mens oorzaak kan zijn dat een ander tot zonde komt. Door het verkeerde voorbeeld. Door een los leven, bijvoorbeeld. Door een bepaalde zonde aan de hand te houden, kun je oorzaak zijn dat een ander tot zonde komt. Vandaar dan ook dat we wel ernstig op ons leven hebben te letten. Maar hier, ja, dat woord ergernis, ze kwamen tot zonde, tot een ontzettende zonde. Want ze hebben dat woord der zaligheid, dat tot hun gericht was, dat hebben ze verworpen. En hoe kwam dat? Nou, ze hadden wat anders. En als we nou vanavond preken. En nou is Elburger gemeente, laat ik het nou eens eigenaardig zeggen, die voor de oude waarheid is. Elburg is nog wel wat degelijk. Ze zoeken de oude waarheid. En als nou de Christus gepredikt wordt, de gekruisigde. En als die voor u nu niet wordt, de kracht Gods en de wijsheid God, hoe komt dat? Omdat u wat anders hebt. Wat had de Jood? Die had wat anders. En daarom waren ze er zo ontzettend tegen gekant. En dat roepen, ja, tegen iemand, die prediking is tegen de mens. Hij is wel voor de mens, maar hij is tegen de mens. En die prediking van de Christus, die roept de mensen toe en zegt, deze uw weg is een dwaasheid, zo kunt ge niet doorgaan. En toen ging de zaligmaker, die ging ze afbreken in haar eigen gerechtigheid. Want ze hebben eerst de afgoden gediend, de Joden. En toen zijn ze in ballingschap gekomen, die 70 jaren. En toen sloeg het net andersom. Toen dienden ze de afgoden niet meer. Maar toen werden ze werkheilig. Wat is werkheilig? Dat is dit dat je op je eigen wijze wenst zalig te worden. En dan is er geen plaats voor de Christus. En dan zegt Paulus, wij prediken Christus de gekruisigde. Ja, ja. Dan moet alles overboord, mensen. Dan moet je alles kwijt. En als je daar niet toe bearbeid wordt, door de profeet, door de priester en de koning, dan gaat er niets overboord. En dan behoudt u het eigen. Dat is een ernstig iets. En als je dat vanavond eens even op je laat inwerken, en je denkt er eens even rustig over na, ja, dat woord wordt door mij nou niet aangenomen, omdat ik iets anders heb in de plaats daarvan. He. Wij kunnen een gerechtigheid hebben van onszelf. En Jesaja die zegt ergens dat onze gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. En de wijsheid. Ja, je kunt ook beter weten. Dat is heel eenvoudig. Dat is zo simpel. Toch wij prediken Christus de gekruisigde. Daar kunt u aan gewend raken. U kunt het ook beter weten. Dan heb je iets van de Griekse wijsheid figuurlijk gesproken. Het is eigen gerechtigheid of wijsheid. En dan wordt het met nee beantwoord. Hier zegt de apostel. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Uit deze twee volkeren bestond de hele wereld. De Grieken, dat waren de heidenen, de Joden, ergernis en dwaasheid. Dus dan zal het niets baten. Dan komen ze er niet. Kijk, daar gaat het nu om. En dan gaan we in de derde plaats, gaan we nog iets over spreken. Maar, dan gaan we eerst van Psalm 106, het 14e vers zingen. 106 vers 14. Zij hebben het lang gewenste land versmaad uit strafbaar onverstand. En niet geloofd aan zere woorden. Zij morden dagelijks in hun tent. Terwijl ze naar zijn stem niet hoorden, hoe duidelijk ook aan hen bekend. 106, het 14e vers. In de derde plaats, dan wilden wij nog iets gaan zeggen van de zegen door deze prediking. We hebben het eerst over met een enkel woord over de inhoud gehad. In de tweede plaats over de verwerping. En in de derde plaats over de zegen door deze prediking. Nu staat er, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Maar hun die geroepen zijn, wat zijn dat nu voor mensen die geroepen zijn? U weet wel, wij hebben onderscheiden een tweerlei roepen. Er is een roepen die tot alle mensen komt. Dat staat in, zo schoon in onze belijdenis van de Dordtse leerregels. De Dordtse leerregels, u moet dat thuis maar eens even opzoeken. Die kunt u vinden achter de psalmen. De Dordtse leerregels uit 1618 en 1619. En dat is hoofdstuk 3 en 4 van des mensen verdorvenheid en bekering tot God. En dan gaat het over de artikelen 8 en 9 en 10 en 11. Weet u waar dat over gaat? Dat gaat over de welmenende roeping die God tot u heeft. Wanneer wij vanavond het evangelie prediken en we zeggen, doch wij prediken u Jezus Christus de gekruisigde, dan is dat een welmenende roepen die God tot u zendt. U zult er ook eenmaal rekenschap van moeten geven. Wij moeten zorgen als het ware het uitroepen door de hele kerk heen. Wij prediken u Christus de gekruisigde. Wij noemen dat de uitwendige roepen. Maar die is wel menen. U moet dat, laat ik nou eens even dat achtste, die achtste paragraaf even lezen. Die is maar heel klein. Toch zoveel als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Wij moeten in de prediking ernstig zijn. Dat is punt 1. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst alle die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. En met deze uitwendige roepen, ja, daar hebt u niet genoeg aan. Maar ik zou zeggen, wat daar de paragraaf 8 zegt, dat mag voor u als zo'n pleitgrond zijn. Nou is er niemand die uit zichzelf naar God vraagt. Hebben het wel zo het eenzijdige werk van God. Dat is eenzijdig, mensen. Maar ik zou zeggen, wat ligt hier toch een pleitgrond in voor u. U moet daar niet moedeloos onder worden vanavond als wij dit zeggen. Dit maakt ook geen zorgeloze mensen. Integendeel. U mag dat als het ware in uw gebed medenemen. Wat onze vaderen, want dat is uit het woord van God opgedolven. Dat mag u medenemen. Heere, u hebt gezegd. U nodigt ernstig. En dat u het aangenaam vindt dat de geroepenen tot u komen. Zou u me willen trekken? Voelt u dat? En dat volgende artikel, dat gaat dan verder en dat zegt, en als die geroepenen niet komen, dat ligt niet aan God en ook niet aan het evangelie. Maar dat ligt aan de onverschilligheid of, ja, de stomzinnigheid van de hoorders. En wat gaat er gebeuren? Nu staat er, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken. Kijk, dat is die inwendige roepen. Wat gaat er in die inwendige roepen gebeuren? Ach, dat is zo schoon. Man moet het Goden toeschrijven. Of het in het 11e paragraaf. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil, die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan gaan voortbrengen. En nou die geroepenen, wat gebeurt er nou met die geroepenen? Zodra als die roepen werkelijkheid wordt hier van binnen, dan krijg je alles tegen. Als je samen als man en vrouw bijvoorbeeld de wereld dient en de zonde dient, daar zijn voorbeelden genoeg van. En God bekeert, laat ik mijn eigen schoonouders nou eens nemen, die waren getrouwd. En toen ging God mijn schoonvader bekeren. En toen werd zijn vrouw zo vijandig en die zegt, nou is het hele huwelijk, dat is een kant. En toen heeft God ook mijn schoonmoeder bekeerd. Kijk, dan wordt alles veranderd daar van binnen. Maar dan krijg je vijandschap. Dan gaat de duivel, die gaat zijn geschut op je zetten. En wat gaat nou Paulus aan die geroepenen prediken? Wat is dat schoon? Nou krijg je aan de ene kant niks als strijd. En aan de andere kant weet je gedurig niet welke weg in te slaan. Oh, wat schoon is dat. Want die Christus, ja, die is de kracht Gods en de wijsheid Gods daar. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods. Hoe is die kracht? Och, die kracht is zo groot en misschien mag u dat vanavond tot troost zijn. Als u zo'n geroepene bent en dat je het moeilijk hebt. En we hebben het zo gezongen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. De kracht Gods is de Christus. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dus die Christus, die is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Het is de kracht Gods, dat is een gift. En nu heeft God die kracht ook in die Christus gelegd. En als je dan alles tegenkrijgt, alles, en er komt druk en kruis en zelfverloochening, en dat je er af en toe geen raad meer weet, ik zeg het maar in vogelvlucht, u begrijpt me toch zeker wel. Want als je bekeerd wordt, dan riepen de oude vromen je toe, welkom in de strijd, maar dat viel niet mee. En als je bekeert, wat moet je besnoeid worden? Dan moet je gelouterd worden. Dan moet je gekastijd worden. Omdat je een kind van God geworden bent. Dan moet je gegeeseld worden, af en toe. Ja, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. Ik kom er niet door. Oh, wat zal die weg dan nog zijn? En wat hebben we dan? Ik wou dat er vanavond maar velen in de kerk waren. Die daarbij behoorden, bij die geroepenen. En die in het strijdperk van het leven zich bevonden. Maar beide, die geroepenen, Joden en Grieken. Iemand van de kerk of iemand van de wereld, dat doet er nou niet toe, dat begrijp je wel. Dan maakt de Satan geen verschil in. Die valt al beide aan als ze van die geroepenen zijn. En als je er dan geen raad mee weet, dan prediken wij bij de Joden en Grieken. Christus de gekruisigde, de kracht Gods. Zou je het ermee kunnen doen? Durf je dat? Kun je met die Christus door het leven? Laat ik er eens eentje noemen. Een paar die de kracht van Christus ondervonden. Neem Paulus nou. Diezelfde man die zegt dat wij prediken Christus de gekruisigde. Ergernis en dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, de kracht Gods. Dan wou ik je vanavond maar mee naar huis sturen met de kracht Gods, als je zo geroepene bent. Paulus had het zo moeilijk. Hij was zo bevoorrecht geworden, dat hij als het ware in de hemel geweest was. Hij zegt, ik weet het niet, of het in of buiten het lichaam geschiet is, God weet het. Maar dat ik onuitsprekelijke dingen heb gezien, die de mens niet geoordeeld is uit te spreken. Zal in den hemel wel meevallen, volk van God. Als je één momentje daar in de eeuwige zaligheid bent, dan is al het lijden vergeten. Dat je hier op aarde lijden moet, maar dan ben je daar. Maar we zijn hier. We zijn nog niet in den hemel. Paulus was ook nog niet in den hemel. Hij zei, ik jaag er wel naar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En toen kwam hij op de aarde en toen werd hem een scherpe doorn gegeven, namelijk een engel des Satans die met vuisten slaan zou. En als je nou op medelijden van de duivel rekent, dan ben je altijd verkeerd. Je moet niet denken dat de duivel enigszins medelijden heeft, hoor. Maar, nou krijg je de kracht Gods. En als die kracht Gods, als je daaruit bediend wordt, dan kun je staan in de boze dag. Dan val je niet. Dan ga je sterke wederstand doen. De Heidelbergen zeggen ook zo schoon, dat we altijd sterke wederstand zullen doen. De avondzang zegt het zo schoon. Gewoon door het geloof in Christus krachten. En dan zegt de Heere, en dat is die krachtige ondersteuning die die krijgt, Paulus, die doorn die hou je. En we zitten hier vanavond misschien wel mensen in de kerk met doornen in het vlees. En die af en toe zo door de Satan getiraniseerd worden. En misschien heeft er veel bidwerk onder en worstelwerk aan de troon der genade. Dat kan zijn. Dan moet je er toch maar niet op rekenen dat je er vandaag of morgen van verlost wordt. Want je zou het wel nodig hebben. Anders was je misschien een mens daar niet meer mee om te gaan was. Er moet gewicht aan de klok hangen. Er moet een regulateur zijn in het leven ook van een kind van God. En dan komt die kracht van Christus. En dan zegt de Heer, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als ze uit die kracht van Christus bediend worden. Het ene ogenblik. Dan, ja, dan zou die David, die zou voor een strohalm op de vlucht geslagen zijn. En het andere ogenblik zegt hij, als hij uit de kracht bediend wordt, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God loop ik door een bende. Ja, dan kunnen we elkaar wel eens even aankijken. Kind van God, wat ben je gelukkig als je zo'n geroepene bent. Naar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken. Prediken wij Christus, de kracht Gods. Ook dat moeten we uitroepen. Ook dat moet verkondigd worden. Dat moeten we niet fluisteren. Dat moeten we uitroepen, als het ware. Met een volle stem. Met een volle klank. Niet alleen Christus, de kracht Gods. Maar ook de wijsheid Gods. U begrijpt wel, we doen hier en daar maar een greep. De wijsheid God, ja. Dat moet je nou eens vragen aan een kind van God die wat verder op de weg geleid is. Als je pas op de weg geleid wordt, dan denk je van kracht tot kracht voor te gaan. Dat is het ook wel. Maar je moet altijd, dat gaat van versterking tot versterking. Van kracht tot kracht, dan kom je op een hoogte des geloofs. Maar je moet niet vergeten dat er bij elke hoogte des geloofs een diep dal ligt, hoor. En je moet dat dal door. En dan gaat God een weg met u soms, ja, die je helemaal niet begrijpt. En dat u niet bezwijken zal, te midden van zo'n weg die God met u gaat. Dan zegt de Heer soms, na deze zul je het verstaan. Na deze zul je het verstaan. En dan zie ik die Jozef, die zie ik in de gevangenis zitten. Hij wordt eerst verkocht als slaaf. Hij had de belofte des Heeren. Hij gaat naar Egypte. En de weg die wordt zo moeilijk voor hem. Zo diep, zo onbegaanbaar. De Heer onderhield hem wel. En toen het voorbij was, wat zegt hij toen? Ach, gij lieden wel, gij hebt dat ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En als u scherp ontdekt wordt, en als God u ontkleedt, en als God u alles afneemt, in de doorleiding, we hebben het vanmorgen gezongen uit Psalm 107, na vruchteloos kermen, heeft hij ze de behouden haven gebracht. En toen? En in die behouden haven, Dan hebben ze gedankt voor de weg die God met ze hield. Hebben deze week nog tot iemand gezegd die het ook niet zo gemakkelijk had. En zeg, als je in de hemel mag komen, dan zul je de Heere danken voor de weg die hij met u gehouden heeft. U kent dat vers wel, ik ken er maar een paar regels van. Wijsheid zonder eind op taal zijn zij wegen. Altemaal. Elke weg die God met u houdt. Van achter gaat u zeggen, o, wat heeft God wijs gehandeld. Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Geroepen. En als je eenmaal mijn geliefde, als je een kind van God bent, en u zult straks aan de andere kant van de Jordaan des doods uitstappen, dan zult u ervaren dat Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods was. Hij is de kracht Gods om je altijd weer te overwinnen, om je altijd weer te laten buigen en te laten bukken. Je bent baas af. Als je een kind van God bent, dan ben je baas af. U denkt wel dat u wel een baasje bent, maar u bent geen baas meer hoor, als je een kind van God bent. Want dan val u onder de kracht Gods en onder de wijsheid Gods. En dan ga je het altijd verliezen om het in God te winnen. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn beide Joden en Grieken. Nou gaan we nog twee woorden zeggen. Maar hun die geroepen, we hadden het over de roeping in het algemeen. We hebben zo even aangehaald paragraaf 8 van hoofdstuk 3 en 4 van de Duitse leerregels. Nu halen we het woord van God aan. En dan hebben die inwendige roepen nodig. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken. Nou spreken we de mensen aan. Met de algemene roepen. Waarnaar we geoordeeld worden. Prediken wij. Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Er is niemand die zijn hart veranderen kan. Ik kan het niet. Bij u niet. U kan het bij uzelf niet. Maar Christus, die de kracht Gods is en de wijsheid Gods, die kan alles. Die maakt van vijanden vrienden. Die maakt van vloekers bidders. Die maakt van mensen die van God wegvluchten, dat ze God te voet gaan vallen. En dat gaat op een bijzondere wijze. Ik kan begrijpen dat de wereld, bijvoorbeeld van zo'n preek vanavond, zoals we hier houden van de kerk gaan, dat jullie nou vanavond allemaal zitten luisteren. We hebben het er vanmiddag nog over gehad. Toen hadden we een gesprek erover. En toen zeiden ze tegen elkaar, ja, het is toch eigenaardig dat ze nou zo'n anderhalf uur lang zo wat zitten te luisteren. Dat is een wonder. Dat is een echt wonder. En nou mogen wij die mensen die geroepen zijn en die vastlopen met deze roepen, dat er geen raad mee weet, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Waarom doet de Heer dat nou zo? Waarom schakelt de Heer ons nou helemaal uit? Dan moet je eens horen en daar gaan we mee besluiten. U mag dus pleiten hierop dat Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods is. En hoop ik dat al die mensen, die af en toe toch wel ernstig over deze dingen nadenken, dat dit iets ernst bij ze wordt in de worsteling aan de troon der genade, dat Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods is. Hij kan verbreken wat u niet verbreken kan. Hij kan dat hart alles en alles ombuigen, dat kan hij nu allemaal doen. Ik zou zeggen, val hem te voet. En degene, ja, die dat nu moeten gaan leren, die uit die Christus worden bediend, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Christus de kracht, de wijsheid van God. Daar vandaan komt het. God is de fontein en de bron. En nu gaat het in de weg des geestelijke levens. Gaat het allemaal even wonderlijk. Gaat allemaal even dwaas en vreemd. Hoor maar. In vers 25 daar staat. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En dan lijkt het allemaal even dwaas. En allemaal even zwak. En het is veel sterker en wijzer dan de mensen. En dan krijg je er weer. Niet vele edelen. Niet vele wijzen. Het is een secte die overal tegengesproken wordt. Denk je dat wij nou nog meetellen? Op, bij de wereld? Wij tellen niet mee. Bij je man. Die godsdienstige mensen. Daar heb je niks aan. Die kun je niet gebruiken. Dat zijn dwepers. Die staan niet met beide voeten in het leven. Niet waar? Dus de wereld. Je bent niet van de wereld. Zegt de Heer Jezus. Daarom haat u de wereld. En dan krijg je dat weer. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. En het wezen. Dat het beschaamd zou worden. En het zwakke, omdat het sterke beschaamd zou worden. Het is in het geestelijke leven, gemeente. Hoe meer over dit woord van God, als het ware gaan verstaan. En in de oefeningen is het afbraak op afbraak. Zo ga je naar de hemel toe. Alles wordt afgebroken. Let er maar op, want we zijn er nog niet. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Opdat hetgeen dat iets is beschamen zou. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. We klagen wel eens. Er zit altijd vlees en wereld tussen. En als je nou veel door God bearbeid wordt, gemeente. Als je een kind van God bent. En God breekt je goed af. Dan gaat dat vlees er wel een beetje aan hoor. En dan gaat de roem er ook wel een beetje aan. En nou krijg je het. Dus, nu zijn we helemaal aan de kant gezet. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij, in Christus Jezus. Die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij. En zo ga je straks naar de hemel toe. Hier doe je het af en toe. Hier mag je er wel eens een keertje bovenuit komen. Maar als je straks naar de hemel gaat. In deze weg van afbraak. En van geloofsoefeningen. Dat je de kracht en de wijsheid Gods ervaart. Opdat het zij gelijk geschreven is. Die roemt. Roemen in den Heere. Dat blijft er over. Als we straks naar de hemel mogen gaan, is er één ding. Moet je hier leren. Hier moet je op de school des Heiligen Geestes zijn. Die roemt, roemen in den Heere. Amen. Heere God des hemels en der aarde. Wij zeggen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank. Gij hebt ons willen ondersteunen en sterken. Willen helpen naar lichaam en ziel beide te samen. En och, Heere, wat zullen we zeggen? Wat zullen we spreken? Wat zullen we in ons dankgebed tot u zeggen? U hebt ons willen ondersteunen. En we hebben gesproken naar aanleiding van uw woord. Dat het afbraak is op afbraak. En dat er dan maar één ding overblijft. Opdat wanneer we roemen zouden, dat we roemen zouden in den Heere. En reinigen in dat dierbare bloed van uw geliefde en beminde zoon. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen van Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Thank you.
Ontvang nu met winnende harten de zegen des Heren, de welke wij ook in zijn naam op u leggen. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.